Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Augustus 1984. De 18-jarige Elisabeth Fritzl verdwijnt. Haar vader, Jozef, beschuldigt zijn dochter ervan te hebben weggelopen en dat ze zich bij een secte heeft aangesloten. 24 jaar later. Elisabeth komt terug tevoorschijn met een verhaal waarvan ze dacht dat niemand het ging geloven. Er was maar één schuldige. Jozef Fritzl, het monster van Oostenrijk. Jozef Fritzl werd geboren op 9 april 1935 in Amstetten, Oostenrijk. Hij groeide op als enig kind, opgevoed door zijn hardwerkende moeder. Zijn vader had het gezin in de steek gelaten toen Jozef 4 was en heeft nooit meer contact opgenomen. Jozefs vader vocht enkele jaren later mee als soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog en sneuvelde in 1944. In 1956, toen Jozef 21 was, trouwde hij met Rosemarie, 17 jaar oud op het moment. Hij kreeg 7 kinderen, waaronder Elisabeth, de 4e in de rij. Die werd geboren op 8 april 1966. Na het afronden van zijn opleiding en met zijn diploma elektrotechniek, ging Jozef Fritzl aan de slag bij een groot en gekend bedrijf. Van 1969 tot 1971 kreeg hij een andere baan aangeboden bij een bouwmaterialenbedrijf. Later werd hij verkoper van technische apparatuur en reisde hij door heel Oostenrijk. Hij stopte met werken toen hij in 1995 60 jaar oud werd, maar zette hij enkele commerciële activiteiten voort. Naast zijn appartementsgebouw in Amstetten verhuurde Fritzl nog enkele andere panden. In 1972 kocht hij een pension op en een aangrenzende camping aan de Mondzee. Hij runde het samen met zijn vrouw tot 1996. Zijn criminele activiteiten begonnen al in 1967. Fritzl brak in het huis van een 24-jarige verpleegster en verkrachtte haar terwijl hij een mes tegen haar keel hield, waarbij hij dreigde haar te vermoorden als ze schreeuwde. Volgens een jaarverslag over 1967 en een persbericht van hetzelfde jaar werd hij ook genoemd als verdachte in een zaak van poging tot verkrachting van een 21-jarige vrouw en stond hij bekend om zijn onfatsoenlijke blootstelling. Fritzl werd gearresteerd en kreeg een gevangenisstraf van 18 maanden. Hij zat slechts 12 maanden uit. In die tijd, ik weet niet of het nog steeds zo is, werd mede door een Oostenrijkse wet een strafblad na 15 jaar geschrapt. Wat is ook gebeurd bij Jozef Fritzl. Zijn verkrachtingen, aanrandingen en zoveel meer werden dus van zijn strafblad geschrapt. Vanaf 1977 bedenkt Jozef Fritzl een andere, minder riskante manier om zijn seksuele daden uit te voeren. Hij begint zijn dan 11-jarige dochter Elisabeth seksueel te misbruiken. Daarna begint hij met het ombouwen van zijn kelder. Het plan was om, eenmaal de kelder klaar was, Elisabeth erin op te sluiten. In 1983 liep Elisabeth om begrijpelijke redenen weg van huis. De politie vond haar jammer genoeg enkele weken later in Wenen en bracht haar terug thuis. Op 28 augustus 1984 lokte Jozef Fritzl Elisabeth naar de kelder met het smoesje. Hij had haar hulp nodig om een deur te kunnen vastschroeven. Eenmaal klaar bedwelmde hij haar met een doek met verdovingsmiddelen en sloot haar op. Elisabeths onwetende moeder was aanvankelijk hysterisch bij de vermissing van haar dochter. Ze gaf haar dochter als vermist op en bad voor haar veilige terugkeer. Een maand na de vermissing van Elisabeth overhandigde Jozef een brief aan de politie. De eerste van een aantal brieven die Elisabeth gedwongen moest schrijven in haar gevangenschap. Hierin schreef ze dat ze het zat was om bij haar familie te wonen en daarom bij een vriend logeerde, waarop ze haar ouders waarschuwde om haar niet op te zoeken, omdat ze dan het land zou verlaten. Frissel vertelde aan de politie dat ze zich waarschijnlijk bij een religieuze secte had aangesloten, omdat ze hier eerder ook over heeft gehad, en dat ze al eens door de politie naar huis is gebracht nadat ze was weggerend. De politie luisterde naar dit verhaal, terwijl Elisabeth niet meer dan een paar meter onder hun voeten gevangen zat. De brieven die het gezin zogezegd ontving, postte Frissel zelf zo'n 160 kilometer van hun woning vandaan. Wanneer Elisabeth een tweetal jaar gevangen zit, ontdekt ze dat ze zwanger is. Ik had gedacht dat ik dit nooit zou zeggen, maar gelukkig kreeg ze een miskraam na 10 weken. Enkele jaren later werd Elisabeth opnieuw zwanger. In augustus 1988 werd een meisje geboren, die Kirsten werd genoemd. Nog eens 2 jaar later volgde er een jongetje, Stefan. Frissel weigerde Elisabeth medische hulp uit angst ontdekt te worden en liet haar de kinderen in de kelder ter wereld brengen. Hoewel Frissel de kelder uitbreidde, raakte deze door de kinderen te vol. Ook was er natuurlijk het risico dat de huurders die op de benedenverdieping van hun woning woonden of de buren geluiden zouden horen. Toen Elisabeth beviel van haar 3e kindje, dat werd verwerkt door haar vader, kwam Jozef met een plan. Het meisje, Lisa, werd op 19 mei 1993, toen ze 9 maanden oud was, uit de kelder gehaald en te vondeling gelegd voor de deur van een huis, zodat zijn vrouw Rosemarie het babytje zou vinden. Er werd ook een brief bijgelegd, geschreven door Elisabeth, met de mededeling dat het haar kind was en het verzoek niet naar haar op zoek te gaan, maar voor haar kindje te zorgen. In december 1994 werd er opnieuw een babytje aan de deur gevonden. Een meisje van 10 maanden, genaamd Monica. Ook deze keer lag er een brief bij, geschreven door Elisabeth, met dezelfde boodschap. Enkele dagen na de vondst van het babytje, op kerstavond 1994, wist Elisabeth te ontsnappen. Maar haar vader Jozef had haar snel gevonden en bracht haar terug naar de kelder. Hoe ze heeft kunnen ontsnappen, heb ik nergens teruggevonden. Enkele jaren later lag er opnieuw een kindje voor de deur. Op 3 augustus 1997 werd de 15 maanden oude Alexander gevonden. Ook hij werd door Rosemarie, de vrouw van Jozef, in huis genomen. Later is gebleken dat Alexander een tweeling was, maar dat zijn broertje Michael 3 dagen na de bevalling is gestorven. Toen Frissel uiteindelijk naar de kelder kwam om te kijken hoe het was met Elisabeth na de bevalling, zag hij het lijkje van Michael en nam hij het mee om in de oven te verbranden. Ik weet niet wat ik hierop nog moet zeggen. Uiteindelijk beviel Elisabeth van haar 7e en laatste kindje op 16 december 2002. Het jongetje, Felix, werd niet naar boven gehaald en bleef in de kelder. Omdat Frissel voor zijn werk veel van huis was, kon hij ongemerkt boodschappen doen in ver weggelegen supermarkten waar men hem niet kende. Daar kocht hij voedsel en drank voor zijn opgesloten kinderen en dumpte hij ook hun afval. De 3 kinderen die met Elisabeth gevangen in de kelder bleven, kwamen dus nooit naar buiten. Ze gingen niet naar school en alleen door televisie wisten ze iets van de buitenwereld af. Elisabeth trachtte hen zo goed mogelijk onder deze omstandigheden een opvoeding te geven. Jaren later, in 2008, 24 jaar nadat Elisabeth werd opgesloten in de kelder door haar vader, zou er eindelijk een einde komen aan de gevangenschap van haar en haar kinderen. Kirsten, de oudste dochter van Elisabeth, die samen met haar in de kelder verbleef, werd ernstig ziek. Elisabeth wist haar vader ervan te overtuigen dat Kirsten naar het ziekenhuis moest. Kirsten was ondertussen bewusteloos geraakt en Jozef zag de ernst van de situatie in. Omdat hij het meisje niet alleen kon dragen, moest Elisabeth helpen. En zo kwam zij op 19 april 2008 voor het eerst in 24 jaar buiten. Fritzel dwong haar natuurlijk om meteen terug te keren naar de kelder, waar ze zonder het te beseffen nog één laatste week ging moeten doorbrengen. Kirsten werd per ambulance naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht en werd in ernstige toestand opgenomen met levensbedreigende nierfalen. Fritzel arriveerde later in het ziekenhuis en beweerde een briefje van het meisjes moeder te hebben gevonden. In de door Jozef gedicteerde brief verklaarde Elisabeth de moeder te zijn en Kirsten bij de grootouders, dus bij Jozef en Rosemarie, te hebben gebracht voor medische hulp. Een verhaal zoals Jozef Fritzel dat al eerder had gebruikt om drie andere kinderen van Elisabeth naar de bovenwereld te kunnen brengen. Hij besprak Kirstens toestand en het briefje met een arts, Albert Reiter. Kirsten, die net was binnengebracht, was echter, in tegenstelling tot de drie andere kinderen, geen baby meer, maar al 19 jaar en stond nog nergens ingeschreven. Ze had geen medisch dossier, waardoor gerichte medische hulp erg bemoeilijkt werd. Het merkwaardige verhaal deed de dienstdoende arts Albert besluiten de autoriteiten in te lichten. In de volgende dagen begonnen de media met oproepen aan de moeder om zich te melden en aanvullende informatie te verstrekken over Kirstens medische geschiedenis om zo wellicht het leven van het meisje te redden. De politie heropende ondertussen ook het dossier over de verdwijning van Elisabeth, 24 jaar geleden. Fritzel herhaalde zijn verhaal over Elisabeth, die in een secte zat, en presenteerde wat hij beweerde de meest recente brief van haar te zijn, gedateerd januari 2008. Ondertussen zag Elisabeth de oproep van de politie in de keldergevangenis op de televisie, waarna ze haar vader ervan wist te overtuigen haar naar het ziekenhuis te brengen. Op 26 april 2008, een week na de opname van haar dochter, werd Elisabeth door haar vader naar het ziekenhuis gebracht. Dr. Reiter had de politie van de komst van Elisabeth op de hoogte gebracht. En zo werden Elisabeth, die nog steeds als vermist stond opgegeven, en haar vader bij vertrek uit het ziekenhuis aangehouden. Op het politiebureau werden Jozef, die op dat moment nog geen verdachte was, en Elisabeth in afzonderlijke kamers verhoord. Naar verluid was Fritzel onrustig en keek hij vaak naar de deur. Elisabeth vertelde haar verhaal pas nadat de rechercheurs haar duidelijk hadden gemaakt dat ze zou worden aangeklaagd wegens de verwaarlozing van Kirsten. Pas wanneer ze haar beloofden dat ze haar vader nooit meer zou moeten zien en dat hij zo ook haar kinderen geen kwaad meer zou kunnen doen, begon Elisabeth te praten. In de volgende 2 uur vertelde Elisabeth het verhaal van hoe ze 24 jaar lang zat opgesloten in een kelder en werd misbruikt door haar eigen vader. Na het verhoor trok de politie naar de woning van de familie Fritzel en daar troffen ze de broers Stefan en Felix aan, die zich toen niet meer in de kelder bevonden. Jozef Fritzel had bij het vertrek naar het ziekenhuis zijn vrouw Rosemarie, die naar eigen zeggen niets van de situatie afwist, op de mouw gespeld dat het weer kinderen van Elisabeth waren die op de stoep waren achtergelaten. Kort na middernacht hebben politieagenten het onderzoek afgerond. Fritzel, 73 jaar oud op het moment, werd op 26 april gearresteerd op verdenking van ernstige misdrijven tegen familieleden. In de nacht van 27 april werden Elisabeth, haar kinderen en haar moeder Rosemarie opgevangen. Elisabeth, Rosemarie, Stefan, Felix en de drie bovengrondse opgegroeide kinderen, Lisa, Monica en Alexander, werden opgevangen in een aparte vleugel van het ziekenhuis. Kirsten werd tot 15 mei 2008 in een kunstmatige coma gehouden en Elisabeth, Stefan en Felix, die zich al die jaren in de kelder bevonden, werden voorzichtig aan daglicht en grotere ruimtes blootgesteld. De toestand van Kirsten verbeterde licht. De bevrijde familie zou nog enkele maanden in het ziekenhuis verblijven. Van de familie Fritzel waren Kirsten, die in een coma lag, Rosemarie, de moeder van Elisabeth en de grootmoeder van de kinderen, die hartproblemen had door het hele gebeuren. En Stefan, die de stoornis apathie had, er het ergst aan toe. Apathie is het ontbreken van emoties, motivatie of enthousiasme bij een persoon. Het is de psychologische term voor extreme of ziekelijke onverschilligheid. Ik denk dat we er ons niet over moeten verwonderen waarom Stefan apathie had. Lisa, Monica en Alexander, de kinderen die niet in de kelder leefden, gingen in september 2008 terug naar school. In mei 2008 werd Kirsten uit haar kunstmatige coma gehaald en op 10 juni werd gemeld dat ze het ziekenhuis had verlaten en zich bij haar familie had gevoegd. De behandelde artsen verwachten dat ze zich volledig zou kunnen herstellen van haar levenslange opsluiting. Zij en haar oudste broer Stefan zouden volgens de artsen echter vermoedelijk het langst de naweeën van hun gevangenschap ondervinden. Oké, dit was een hele hoop informatie over wat er nu allemaal gebeurd was. Maar we mogen natuurlijk niet het justitieel onderzoek naar Jozef Frissel vergeten te bespreken. Op 27 april 2008 werd Jozef, nadat hij de dag ervoor uit het ziekenhuis werd meegenomen, aangehouden op verdenking van incest. Diezelfde dag gaat de Oostenrijkse politie de verborgen kelder binnen. Frissel had de onderzoekers verteld hoe ze de kelder konden betreden via een kleine verborgen deur, geopend door een geheime sleuteloze toegangscode. De impact op de onderzoekers die de kelder betraden was groot. Frissel bekent uiteindelijk het opsluiten en misbruiken van zijn, op het moment van de ondervraging, 42-jarige dochter Elisabeth. Hij geeft ook toe dat hij meerdere kinderen bij haar heeft verwerkt. DNA-onderzoek wijst uit dat Frissel inderdaad de vader van de 6 kinderen van Elisabeth is. Enkele dagen later onderzoekt de Oostenrijkse politie eventuele verbanden tussen Jozef Frissel en de moord op de 17-jarige Martina Posch. Waarom werd dit plots onderzocht? Wel, van 1973 tot 1996 baten Jozef Frissel en zijn vrouw Rosemarie een pensioen aan de Mondsee in Oostenrijk uit. In november 1986 vonden duikers op de oever het lichaam van de 17-jarige Martina Posch. Ze was in landbouwplastiek gewikkeld, haar borsten en onderlichaam waren onbedekt en ze was voor haar dood verkracht. Frissels dochter Elisabeth was toen 20 jaar en leefde al 2 jaar in de kelder. De 2 jonge vrouwen zouden uiterlijk veel gelijkenis vertonen. De politie onderzocht of Jozef iets met deze moord te maken zou kunnen hebben, maar er waren uiteindelijk geen concrete aanwijzingen. In een interview brengt de schoonzus van Jozef Frissel, Christine, naar voren dat Frissel dagen en nachten in de kelder doorbracht. Volgens haar ging hij elke ochtend om 9 uur de kelder in, zogenaamd om plannen te maken voor machines die hij aan firma's verkocht. Hij bleef er vaak overnachten en stond zijn vrouw niet toe hem koffie te brengen. Een huurder die 12 jaar een kamer op de begane grond huurde, beweerde geluiden uit de kelder te horen, die volgens Frissel werden veroorzaakt door de defecte leidingen of het gasverwarmingssysteem. Op 11 juli 2008 gaat het verhoor van Elisabeth Frissel officieel van start. De volwassen kinderen van Elisabeth, Kirsten en Stefan, weigeren te getuigen. Dit betekent dat de zwaarste aanklachten niet te bewijzen zijn. Jozef Frissel kan onder Oostenrijks recht slechts voor 1 daad worden berecht. Voor vrijheidsberoving kan hij hooguit tot 10 jaar worden veroordeeld. De aanklacht voor verkrachting, die tot 15 jaar cel zou kunnen leiden, berust uitsluitend op de getuigenis van zijn dochter Elisabeth. De minderjarige kinderen mogen volgens Oostenrijks recht niet getuigen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt ook of Frissel vervolgd kan worden vanwege slavernij. Op 18 maart 2009 bekent Frissel ook moord, die op de tweelingbroer van Alexander en de wederrechtelijke vrijheidsberoving. Eerder bekende hij al verkrachting en incest. Hij zegt spijt te hebben van zijn daden. Eén dag later, op 19 maart 2009, komt de jury samen om te beslissen over de straf van Fritzl. Na nog geen 4 uur beraad, verklaart de jury Jozef Fritzl unaniem schuldig. Hij wordt veroordeeld tot levenslang. Iedereen vroeg zich af hoe dit zo lang geheim kon blijven. Maar in feite was het vrij eenvoudig. Vanaf 1984 vertelde Jozef dat zijn dochter in een secte zat. In totaal worden 3 kinderen als baby uit de benedenverdieping gehaald en naar boven gebracht. Jozef maakt iedereen wijs, ook zijn echtgenoot, dat het kinderen van Elisabeth zijn, die door secteleden zijn verwerkt en daarom niet kunnen blijven. Ook de hulpverlening werd op het verkeerde spoor gezet. Jeugdzorg kwam 21 keer langs om naar de 3 kinderen te kijken die Fritzl officieel had geadopteerd, nadat ze hen als vondeling op de stoep hadden aangetroffen. Het echtpaar Fritzl deed mee aan activiteiten voor pleegouders. Jeugdzorg had een goede indruk van de kinderen. Herinner je nog dat ik in het begin van de aflevering vertelde dat Fritzl een gevangenisstraf had uitgezeten voor verkrachting, dat volgens de Oostenrijkse wet een strafblad na 15 jaar wordt geschrapt? Wel, als gevolg daarvan, omdat hij dus terug een blanco strafblad had, kwam de lokale sociale dienst zijn criminele verleden ook nooit te weten toen hij zich aanmeldde om de kinderen van Elisabeth te adopteren of op te vangen. Ook rees er de vraag hoe Jozef Fritzl zo'n complexe kelder had kunnen bouwen zonder dat iemand ervan afwist. Het pand van Fritzl werd gebouwd omstreeks 1890. Na 1978 kwam er een nieuwer pand bij toen Fritzl een bouwvergunning aanvroeg voor een uitbreiding met souterrain. In 1983 bezocht een bouwinspecteur de site en controleerde of de nieuwe uitbreiding was gebouwd volgens de afmetingen die op de vergunning waren vermeld. Fritzl had de kamer natuurlijk illegaal vergroot door ruimte te graven voor een veel grotere kelder, verborgen door muren. Rond 1981 of 1982 begon Fritzl volgens zijn verklaring deze verborgen kelder om te bouwen tot een gevangeniscel en installeerde hij een wastafel, toilet, bed, kookplaat en koelkast. In 1983 voegde hij meer ruimte toe door een doorgang te creëren naar een reeds bestaand souterrain onder het oude gedeelte van het pand, waarvan alleen hij wist. De verborgen kelder had een 5 meter lange gang, een opslagruimte en 3 kleine open cellen verbonden door smallere doorgangen, een eenvoudige kookhoek, een badkamer, gevolgd door 2 slaapgedeeltes, die elk waren uitgerust met 2 bedden. De cel had 2 toegangspunten, een scharnier in de deur met een gewicht van 500 kilo, waarvan wordt gedacht dat deze in de loop der jaren onbruikbaar is geworden, en een metalen deur, versterkt met beton en op stalen rails, die 300 kilo weegt en gemeten 1 meter hoog en 60 centimeter breed. Het bevond zich achter een plank in de kelder van Fritzls werkplaats, beschermd door een elektrische code die werd ingevoerd met een afstandsbediening. Om deze deur te bereiken, moesten 5 afgesloten kelderruimtes worden doorkruist. Om bij het gebied te komen waar Elisabeth en haar kinderen werden vastgehouden, moesten in totaal 8 deuren worden ontgrendeld, waarvan 2 extra werden beveiligd met elektronische sloten. In juni 2013 werd de kelder op verzoek van familieleden van Fritzl volgestort met beton. Het huis boven de kelder werd te koop gezet. Na zijn arrestatie beweerde Fritzl dat zijn gedrag tegen zijn dochter geen verkrachting was, maar met wederzijdse instemming. Hij verklaarde ook dat hij in die 24 jaar altijd wist dat wat hij deed niet goed was, dat hij gek moest zijn geweest om zoiets te doen, maar dat het normaal werd om een tweede leven te leiden in de kelder van zijn huis. Over zijn behandeling van het gezin dat hij met zijn vrouw had, zei Fritzl: "Ik ben niet het beest dat de media van me maakt. met betrekking tot zijn behandeling van Elisabeth en haar kinderen in de kelder, legde hij uit dat hij bloemen voor Elisabeth en boeken en speelgoed voor de kinderen bracht in de bunker, zoals hij het noemde, en vaak video's met de kinderen bekeek en maaltijden at met Elisabeth. De reden waarom Fritzl besloot Elisabeth op te sluiten toen ze 18 jaar was, was omdat ze zich niet meer aan de regels hield toen ze een tiener werd. Hij verklaarde dat hij daarom iets moest doen. Hij moest een plek creëren waar hij Elisabeth, desnoods met geweld, weg kon houden van de buitenwereld. Hij suggereerde dat de nadruk op discipline in het nazi-tijdperk, waarin hij opgroeide tot de leeftijd van 10, zijn opvattingen over fatsoen en goed gedrag zou kunnen hebben beïnvloed. Fritzl beweert ook dat zijn pathologisch gedrag aangeboren is. Tijdens zijn gevangenisstraf voor de eerdere veroordeling van verkrachting geeft hij toe dat hij van plan was om zijn dochter op te sluiten, zodat hij zijn slechte kant kon beheersen en uiten. Hij zei: "Ik ben geboren om te verkrachten en ik heb mezelf relatief lang ingehouden. Ik had me veel erger kunnen gedragen dan mijn dochter op te sluiten." De forensisch psychiater diagnosticeerde Fritzl als een ernstige gecombineerde persoonlijkheidsstoornis, waaronder borderline, schizotypische en schizoïde persoonlijkheden en een seksuele stoornis. Hij adviseerde dat Fritzl voor de rest van zijn leven psychiatrische zorg kreeg. Latere rapporten hebben onthuld dat het voorbedachte plan van Fritzl om zijn dochter op te sluiten niet was om haar discipline bij te brengen, maar, zoals ze ondertussen waarschijnlijk allemaal doorhebben, was het allemaal voor zijn eigen bevrediging. Ook dokter Paul Britten, een van Europa's toonaangevende forensische psychologen, gelooft dat Fritzl de opsluiting van zijn dochter plande toen ze nog heel jong was. Paul verklaart dat mannen die hun kinderen, of in dit geval hun dochter, misbruiken, niet pas beginnen wanneer ze een jonge vrouw van 18 is. Ze beginnen als ze nog kinderen zijn. Ze geven het kind de schuld omdat hij of zij bepaalde gevoelens bij hen opwekken. Dus hiermee duwt de dader eigenlijk de verantwoordelijkheid van zichzelf af en geven ze het door aan iemand anders. In dit geval het kind. Ze geven dus het kind de schuld van alles wat er gebeurt. Eerder dit jaar viel het besluit om Jozef Fritzl te verhuizen van een psychiatrisch centrum naar een gewone gevangenis. De regionale rechtbank van Krems in Oostenrijk had geoordeeld dat Fritzl niet langer in gevaar was. Maar de Oostenrijkse hogere regionale rechtbank in Wenen heeft recent beslist die beslissing terug te draaien. In plaats daarvan zal Fritzl meer tijd uitzitten in Oostenrijks best beveiligde psychiatrische gevangenis voor geesteszieke criminelen. Ze verklaarden dat de beslissing om Fritzl in de streng beveiligde psychiatrische gevangenis te houden gerechtvaardigd was, omdat hij nog steeds leidt aan een niet behandelbare, ernstige psychische aandoening. Fritzl, die 5 jaar geleden zijn naam veranderde in Meyerhof, zou ook aan dementie lijden. Als de Weense rechtbank de beslissing om hen naar een normale gevangenis te verplaatsen had bekrachtigd, had Fritzl volgend jaar, in 2023, in aanmerking kunnen komen om een verzoek tot vervroegde vrijlatingen te dienen. Ik denk dat het toch eerder een geruststelling is, wetend dat de man de komende jaren nog niet vrij zal rondlopen. Mocht je nog meer willen weten over de zaak, online is er enorm veel informatie terug te vinden. De zaak was ook te zien in de documentaire uit 2008, The Longest Night, Secrets of the Austrian Cellar, en de documentaire uit 2010, Monster, de Jozef Fritzl Story. Die laatste stond vroeger denk ik op Netflix, maar ik vond hem nu niet meer terug. Maar sowieso kan je hem wel ergens online bekijken. Het boek uit 2009, The Crimes of Jozef Fritzl, Uncovering the Truth, door Stephanie Mars en Bojan Panzewski, ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar dit boek gaat ook over de zaak. En Room-auteur Emma Donoghue werd geïnspireerd door de misdaden, en haar roman inspireerde dan weer een verfilming met dezelfde naam, Lezen staat wel op Netflix, maar denk eraan, het verhaal van Elisabeth Fritzl was een inspiratie. De film vertelt dus niet letterlijk wat daar is overkomen. In 2021 bracht Lifetime een film uit, geïnspireerd op de Fritzlzaak, getiteld Girl in the Basement. Deze is nog niet op Netflix te zien, maar ik vermoed dat dat niet meer zo heel lang zal duren. Ik wil deze aflevering van de podcast graag afsluiten met eventjes te zeggen dat mijn gedachten wel uitgaan naar Elisabeth en haar familie. En ik hoop dat alles toch nog voor hun normaal is kunnen verlopen en hoe ver het normaal zou kunnen zijn. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Misdaad Maandag.